Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goeiedag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Ik ben Femke Velman, huisarts, en ik zit aan tafel met Annette Solly. Goedemiddag.
Hallo Femke. En luisteraars.
Ja, heel leuk onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Dat is buiten de lijntjes kleuren. In het kader van het themanummer gaat het hele thema over buiten de lijntjes. En deze podcast, buiten de lijntjes kleuren, dat gaan we een beetje leren van jouw ervaring in het AZC.
Klopt.
Jij hebt 3 jaar lang heel veel uur in het, of bijna fulltime in het AZC gewerkt.
Klopt, ja. Meerdere AZC's. Het grootste deel van mijn tijd eigenlijk als huisarts, ja.
Ja, want je bent wat later huisarts geworden.
Op welke leeftijd? Nou, ik ben rond mijn 30ste geneeskunde gaan studeren. En daar heb ik in totaal met de huisartsopleiding iets van 10 jaar over gedaan. Dus ik was eigenlijk informaticus en ik heb me later omgeschoold. Omdat ik toch gewoon heel graag dokter wilde zijn. En ik heb altijd interesse gehad in andere doelgroepen, mensen uit andere culturen en... Het AZC trok mij aan, dus ik heb het opgezocht. Ja,
om de introductie over jou af te maken. Jij bent dus sowieso huisarts. Je hebt daar in het AZC 3 jaar veel gewerkt. En nu ben jij als huisarts weer terug naar Frankrijk. Zit je nu weer een paar maanden, heb je in het verleden ook al 4 jaar gewerkt.
Ja.
En dit is een vertrouwde omgeving waar we nu zitten, op de Domus. Want je hebt al 8 jaar bij het HNW ook gewerkt.
Klopt.
En je bent nu nog steeds columnist.
Ja.
Dus mensen herkennen je ook wel.
Ze herkennen
als
mijn naam, denk ik. Dat zou goed kunnen, ja.
Kan je, voordat wij eens gaan leren of horen hoe het is om buiten de lijntjes te kleuren, eens vertellen, hoe was het om te werken op het AZC?
Ja, het werken op het AZC, ik vind het zelf, het trekt mij heel erg. Ik vind het heel mooi en uitdagend werk, maar ook wel ingewikkeld en lastig, hè, vooral in het begin. En dat is ook wat ik van collega's terughoor, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Als ik daar ben, dan komt iemand van het AZC, dan is het... Oh, Annette, wil jij dat even doen? Maar in mijn ervaring is het heel mooi werk. Het is eigenlijk... Je ontmoet mensen uit allerlei culturen en landen met andere ideeën. Ik vind dat verrijkend. En ook wel gewoon... Het is natuurlijk af en toe ook ingewikkeld wat je allemaal hoort, hè, wat mensen hebben meegemaakt. Maar ook wel weer heel mooi om te zien hoe veerkrachtig mensen zijn. Dus dit. En medisch is het trouwens ook heel uitdagend. Je ziet echt wel pathologie die je in een gewone huisartsenpraktijk niet ziet.
Dat zal, ja.
Ja.
Ja. Ja, en nu hebben we het over buiten lijntjes kleuren aan de hand van het AZC-ervaringen, waarbij dat heel erg vaak voor zal komen. Maar ik denk dat je in de gewone huisartspraktijk, dat je ook vaak genoeg casuïstiek hebt. Waarbij je gewoon niet helemaal de protocollen kan volgen. Dat zouden we allemaal wel willen, dat het allemaal binnen de richtlijn valt, maar dat is helemaal niet zo.
Ja.
Wat bedoel jij zo binnen een AZC als buiten de lijntjes kleuren?
Nou, weet je, met buiten de lijntjes kleuren bedoel ik eigenlijk van... Ja, we hebben natuurlijk heel erg in ons hoofd onze protocollen, hè, en onze NAG-richtlijnen en hoe wij het doen. En we hebben ook het gevoel dat dat goed is, hè? Dat is. We hebben ook wel, moet ik zeggen, een soort arrogantie. En dat merk ik ook als ik in het buitenland werk. Als Nederlanders hebben we toch het idee dat wij het goed doen. Hè? Dat wij het goed bedacht hebben en goed allemaal uitvoeren volgens onze dingen. En we willen ons daar aan houden. We willen als huisartsen het graag goed doen. Op de achtergrond speelt natuurlijk ook van... Ja, wat als ik het fout doe, krijg ik niet te maken met het tuchtrecht. Ja. Hè? Dat hangt toch een beetje hecht in je nek. Maar ik denk dat dat lang niet altijd de goede zorg is die mensen nodig hebben. En dat je veel meer rekening moet houden en moet kijken naar wat is er voor deze persoon nu, op dit moment, met deze context en deze achtergrond nodig. En dat bedoel ik met buiten de lijntjes kleuren. En dat volgt dus niet altijd die richtlijnen.
Nee.
Ja.
Ja, nogmaals, ik denk dat dat in de gewone huisartspraktijk ook...
Dat denk ik ook, zeker.
Ja.
En weet je, als je één keer daar toch wat anders tegenaan gaat kijken en wat meer lef in toont. En ik vind wel dat je gemotiveerd moet doen. Hè? Je moet wel. Je hoeft natuurlijk geen lappe tekst in je consult te schrijven, maar je kan best wel kort aangeven waarom je afwijkt. En ik denk dat dat ook zeker in de gewone praktijk voorkomt. En dat je dat absoluut. Ik focus in het artikel op het AZC, maar dat.
Ja. Kan je eens wat, een voorbeeld noemen vanuit AZC?
Wat natuurlijk een van de dingen die veel voorkomt is... toch bepaald labonderzoek of foto's. Hè? Dus wij hebben onze richtlijnen, bewegingsrichtlijnen van het NAG, hè, bewegingsapparaat... waarin je heel duidelijk weet wanneer je wel of niet foto's doet. Nou ja, mensen komen met uit een traumatische situaties. Ik zal details besparen, maar je hoort natuurlijk chockerende dingen... die mensen mee hebben gemaakt in land van herkomst onderweg... qua mishandeling, oorlogsgeweld en dergelijke. Ja, en dan kan je objectief met je lichamelijk onderzoek soms denken van... ja, dit is een peesletsel of iets waar ik volgens de NAG schouder... eigenlijk nu niks verder aan diagnostiek hoef te doen. Maar daar wijk ik dan vanaf en dat doe ik wel. Om ongerustheid weg te nemen of om wensen van mensen tegemoet te komen. Dat doe ik ook wel eens met lab. En ik laat het ook wel eens weg als het wel moet. Nou ja, en zo is het... in mijn artikel beschrijf ik een voorbeeld van een casus van iemand... een oudere dame uit Midden-Afrika die binnenkomt met een echt ontregelde suikerziekte. Wat je in het AZC veel ziet. Hè. Dus ziektes die bij ons al lang behandeld zouden zijn... zie je in het AZC soms op een manier die misschien heel vroeger hier zou hebben gezien.
Ja.
Nou ja, dat is een voorbeeld van... Kijk, op het AZC hebben we ook praktijkondersteuners, verpleegkundigen die... en de huisartsen natuurlijk, die wil die diabetes natuurlijk onder controle krijgen. Zo'n vrouw komt binnen met een totaal ontregelde suikerziekte... Ja. Met in dit geval een HbA1c van boven de 100. Nou ja, daar schrikken wij natuurlijk van. Dat moet naar beneden en snel. En dat probeer je uit te leggen. En je probeert het ziekte uit te leggen... En je probeert het met medicatie volgens je een richtlijn met stapjes elke week of twee weken te controleren. Nou, en dan blijkt dat gewoon van geen kant werkt. Hè? Dat alleen maar leidt tot grote frustratie. Ja. En daar moet je dus op een andere manier mee omgaan. Ja, dus je moet toch, denk ik... In de casus hebben we op een gegeven moment toch thuiszorg ingezet. Wat ook zeer ingewikkeld was, omdat die mevrouw gewoon niet gewend is aan het zich houden aan afspraken op bepaalde tijden bijvoorbeeld. Hè? Ook iets heel Nederlands. Stipt om 10 uur betekent dat er om 10 uur iemand op de stoep staat om je suiker te meten. En ja, als je dat niet gewend bent, dan ben je er dus niet.
Ja, ja.
En dan gaat je dagcurve dus. Ja. Maar ja, goed, op een gegeven moment lukt het dus wel heel strak om dat te regelen. Ja, en dan vervolgens ontregelt zij, krijgt ze een hypo waar je echt bang van wordt. En dan moet je toch met elkaar besluiten van, hoe gaan we hiermee om?
Ja.
De internist is ook bij betrokken en haar gewoon op een wat lichtere mix insuline regime gezet. Met minder controles, met als doel dus toch proberen langzaam die suiker onder controle te krijgen. Daar neem je ruim de tijd voor, maar de hypo's te proberen te vermijden, dat is eigenlijk dan het grootste doel.
Hm.
Daar moet je met elkaar over hebben en dan,
dan
stel je dus je doelen gewoon bij.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, dus dan heb je een casus die... niet de Nederlandse, die niet zo daarmee te vangen is met de Nederlandse richtlijnen. En hoe doe jij dat dan als je je doel inderdaad wil bepalen bij een patiënt die afwijkt?
Ja, weet je, ik vind dat je moet gewoon rekening houden met, dat schrijf ik ook als een soort boodschap in het artikel, hè. Je moet aansluiten en meeveren. En dat is eigenlijk wel de boodschap die ik ook mee wil geven, aansluiten en meeveren. Je moet gewoon goed kijken naar de context waar iemand vandaan komt en je moet daar vragen over stellen. Je moet je verdiepen in iemand en dat hoeft echt geen uren te kosten. Dat kan gewoon door vragen te stellen en misschien af en toe zelfs wat te lezen over andere culturen. Aansluiten en meeveren, hè? En dan komen die doelen eigenlijk vanzelf. Als je daar, ik kan daar geen strak protocol voor geven.
Dat nee, is niet weer een protocol erbij.
Nee, dat is in elke situatie natuurlijk verschillend.
Ja. Maar aansluiten, dat lukt alleen als je goed nieuwsgierig bent naar hoe de context is van die patiënt.
Exact. En daar zit echt de crux, denk ik.
Ja.
En ik heb die nieuwsgierigheid heel erg vanuit mezelf. Want ik vind het gewoon super interessant om te weten waar iemand vandaan komt.
Ja.
En waarom iemand zo'n vlucht is aangegaan bijvoorbeeld. Hè? Waarom doe je dat? Of waarom stuur je je kind vanuit Midden-Afrika naar Nederland van 15 in zijn eentje? En waarom komt een vluchteling drama maken uit een Noord-Afrikaanse land in de wachtkamer? Omdat hij verslaafd is aan een bepaald middel. Faked hij zijn epilepsieaanval en wat zit daarachter? Als je gaat zitten en je gaat gewoon vragen en je bent oprecht nieuwsgierig, dan zit er eigenlijk altijd een verhaal achter.
Ja.
En als je connectie maakt met het verhaal, dan heb je het.
Ja.
Want dan kan je aansluiten, dan voelt iemand zich gehoord en dan vallen kwartjes gewoon, hè, ook bij jezelf.
Ja.
Dit is natuurlijk niet iets wat ik op dag 1 deed. Hè,
nee.
Die nieuwsgierigheid had ik wel, maar je leert wel om daar ook tijd voor te nemen en ook te temporiseren als dat nodig is.
Ja. ja, je eigen doelstellingen. En ook gewoon bij de patiënt het beleid de doelen haalbaar houden. Ja, en nu zeg jij, hè, dag één had ik dit niet zo, maar daar heb ik gaandeweg geleerd. Nu loopt de een beetje gemiddelde huisarts denk tegenaan dat er af en toe een keer een casus is die daar dus erg lastig in is of met een cultuur die de anders is dan degene die gewend is. Ja, dus als je op de hap zit en dan krijg je zo'n casus, dan moet je daar dus ook eigenlijk de tijd voor kunnen nemen om die nieuwsgierigheid te hebben in plaats van de ergernis dat je op deze binnen deze tijd die patiënt niet even zo snel kan helpen.
Ja, ik denk dat je vooral het idee los moet laten. Want het hoeft echt geen uur te kosten. Hè? Maar je moet die focus van... Dat vind ik ook heel Nederlands trouwens. Hè? Dat zeg ik ook als ik vergelijk met bijvoorbeeld het Franse waar ik in werk. Wij zijn echt heel efficiënt en direct. Hè? Mm-hmm. We willen dingen gewoon volgens ons model oplossen. Hè? Dat is vragen stellen, je informatie snel verzamelen. Dat doen wij heel direct. Mm-hmm. Dan doe je lichamelijk onderzoek zo nodig. Dan doe je nog een testje, aanvullend onderzoek. Dan heb je diagnose en klaar. Hè? Dat schema alleen al, wat voor ons zo compleet natuurlijk is, dat is voor in heel veel landen niet zo. Hè? Nee. Artsen praten niet, of denken niet misschien wel op die manier, maar leggen het niet zo uit. Hè? En ook het directe vragen stellen en het daar antwoord op verwachten, heel efficiënt en gericht. Er kunnen allerlei drempels zijn waarom je die informatie gewoon niet verzamelt. Hè? Omdat het te spannend is of te zeggen of te persoonlijk. Of omdat niet alle talen zijn ook zoals het Nederlands. Hè? Niet iedereen is even talig.
Ja.
Dus er zijn allerlei blokkades waardoor je dat Nederlandse efficiënte modelletje eigenlijk niet kan gebruiken. En ik denk dat je dat idee dus, hè, van ik ga dit even snel oplossen in 10 minuten, want dan is er de volgende. Dat idee moet je vooral uit je hoofd zetten. Dus gewoon rustig kijken naar wie heb ik voor me. Wat speelt er echt en waarom en wat is er nodig. Dat.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, en daar moet je dus even bij stilstaan.
Dat dan moet je even stilstaan.
Het aan moet vliegen in plaats van hop.
Ja, in plaats van hop. Want dat werkt bij een Nederlandse patiënt wel vaak. Ja. Hè? Ook niet bij iedereen trouwens. Hè? Ja. En we hebben natuurlijk veel mensen uit andere culturen in ons land. En er zijn natuurlijk ook veel praktijken die Oekraïners opvangen bijvoorbeeld. Of arbeidsmigranten. En voor die doelgroepen geldt dit eigenlijk ook. Hè? De context waar iemand vandaan komt is vaak zo anders.
Ja.
En wat bij asielzoekers meespeelt, is ook nog het feit dat mensen soms bang zijn voor wat voor dingen er in hun dossier terechtkomen voor de IND. Hè? Dus daar spelen allerlei dingen mee.
Ja, ja. Ja. Ja, zijn er nog meer dingen, problemen waar je tegenaan loopt in het AZC?
Ja, dat klopt zeker. En ik heb dat geprobeerd samen te vatten. Vanuit mijn ervaringen, daar heb ik ook literatuur bij betrokken. Ik pak even het stukje erbij hoor. Ja, kijk, heel voor de hand ligt is natuurlijk taal. Hè? Dat herkent natuurlijk iedereen. Taal. Dus een tolk regelen als het nodig is, het liefst geen familie. Opleiding kan heel anders zijn. Hè? Dus mensen hebben vaak echt een ander niveau. Maar vergis je niet, hè? Er zijn ook echt op dit moment hoog opgeleide mensen uit landen uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Ook wel bepaalde Afrikaanse landen. Met ook een hele andere achtergrond. Hè? Dus dat zijn allemaal dingen waar je, daar kan je wel kort naar vragen ook. Hè? Dat kost je één zin eigenlijk. Bent u naar school geweest?
Ja.
Dus dat zijn de eerste twee, hè? Taal en opleiding. Nou, problemen waar je verder tegenaan loopt is psychoproblematiek. Hè? Wat je heel veel ziet, dus gerelateerd aan de reis. Dus de situatie in eigen land, maar ook de reis. Hè? Mensen zijn ook vaak gevlucht via andere landen. Hebben van alles meegemaakt ook onderweg. En dat heeft natuurlijk impact, hè, op de... En dat is bizar. Op de een heel veel en op de ander veel minder. En dat is toch ook iets waar je kan best zeggen van... Kunt u mij kort vertellen hoe u in Nederland bent terechtgekomen? Of waarom Nederland? Hè? Of hoe? Bent u met de boot? Of, dat hoeft ook niet uitgebreid. Je kan best aangeven kort. Hè? Dan heb je toch een beetje kader. Dus dat is het derde punt, hè? Psychoproblematiek gerelateerd aan reis en vlucht.
Ja, ik kan me voorstellen dat dit iets, hè, voor acute momenten op de huisartspost, ja, dan draagt dat misschien wel wat ver. Maar soms ook nodig misschien. Maar dat je, als het een patiënt van je...
Ja, dan zeker.
Vist, dan zeker. Ja, ja.
Klopt, je moet kijken wat de ruimte daarvoor is, denk ik. Ja. Verder moet je niet vergissen in hoe anders de gezondheidszorg in veel landen is. Hè. Dus of heel beperkt en... ook zonder echt uitgebreide diagnostiek, maar eigenlijk zonder dat de arts eigenlijk uitlegt wat er aan de hand is, gewoon behandelen. Je ziet iets en je krijgt gewoon een crème.
Ja. Ja, hier heb jij een casus over ook, hè? Over meegemaakt.
Ja, klopt. Die stond eerst in het artikel, maar dat was door het aantal woorden die eruit gegooid. Okay. Dus dat gebeurt soms met artikelen. Ja, ja, ik had een man van, ik denk, midden 20, 26, 27. Dat is een Afrikaans land. Die kwam bij mij met een indrukwekkende zwelling aan de binnenkant van zijn bovenbenen. Eigenlijk aaneensluitend. Van net boven zijn knie aan de ene kant tot net boven de knie aan zijn andere kant. Echt rood, pijnlijk. En die kwam ook altijd wijdbeens lopend binnen. Nou, daar ging bij mij natuurlijk alarmbellen aan. En wat is er aan de hand? Bij mijn collega ook. We hebben allerlei bloedonderzoek gedaan en kwamen er niet uit. Wat is dit nou toch voor geks? En nou, de eerste hulp geweest op een gegeven moment, omdat hij gewoon bijna niet meer kon lopen. Nou, er werden allerlei testen gedaan, bloedonderzoek. Er werd een dermatoloog betrokken. Er werd een echo gemaakt om te kijken of het geen DVT was. En we kwamen er gewoon niet achter wat dat nou precies was. En die patiënt ging dus heen en weer tussen ons en de eerste hulp. En wij waren zo gefocust op van er moet iets gebeuren. Mm. Je moet bedenken wat er aan de hand is. Mm. Hè? Daar zaten we eigenlijk op vast. En die patiënt die is op een gegeven moment dus ontploft op de eerste hulp. Die wilde niet nog een keer bloed prikken, want dat was al gedaan. En dat was echt een heel onprettige situatie daar. Dus ik heb hem de dag erna opgezocht. Dus ook weggelopen. Gefrustreerde SEH-arts aan de lijn gehad. Ja, en toen ben ik eigenlijk pas gaan zitten en gevraagd van ja, dit heb ik al vaker. Dit gebeurde in Nigeria ook elk jaar. En dan kreeg ik gewoon een crème. En dat heet Aboniki. Nou, ik opzoek online, want dat is dus gewoon een soort tijgerbalsem eigenlijk. En dat werd er gewoon opgesmeerd en dan ging het weg. En nooit enig onderzoek of verder uitgezocht. Dus daar zit misschien wel iets. Ja, we hebben op de echo gezien een subcutane zwelling. Al die informatie hadden we eigenlijk al vrij snel. Maar je gaat dan toch door op je Nederlandse pad van uitzoeken en doorgaan. Dan gaat het voorbij aan wat zo'n patiënt dan eigenlijk
meegemaakt
wat hij meegemaakt heeft. Ja. En wat zijn ervaring is en wat hij verwacht. En dan had je natuurlijk heel makkelijk, had je hem iets onschuldigs kunnen geven. Ja. Had je hem makkelijker mee kunnen nemen. Ja. Nou, dat is echt een mooi voorbeeld van je andere ervaringen en werkwijze in de gezondheidszorg.
Ja. Hè? Ja, dat je giga tegenover elkaar kan komen te staan.
Dat je heel erg tegen en ook compleet voorbij gaat aan wat een patiënt verwacht en ziet ook als goede zorg. Hè? En dan kan je wel proberen bijvoorbeeld je hulpvraag te stellen. Dat deed ik in het begin natuurlijk ook wel, hè, wat de hulpvraag te achterhalen. Ja, dat is zo moeilijk voor mensen om daar antwoord op te geven. Dat is zo Nederlands. Je moet daar toch via een omweg achter zien te komen, denk ik.
Dus en wat is die omweg dan?
Ja, dat is in dit geval dus vragen naar, heb je dit wel eens eerder gehad? Wat is de ervaring? Of hebben mensen in je familie dit gehad? En wat doen ze dan? En ben je wel eens in een ziekenhuis geweest? Wat werd er gedaan? Ja. Of snap, weet je zelf wat het was? Is het je uitgelegd? Nou, dat zijn dingen die je kan vragen.
Ja. Aansluiten weer.
Aansluiten weer. En wat heb je, hoe kan ik je helpen? Dat is ook een vraag die misschien nog het dichtstbij komt, die vaak wel goed werkt. Hoe kan ik je nu helpen?
Ja, ik denk dat je steeds harder gaat werken in je eigen systeem.
Exact, je gaat
in
steeds
alles wat je zelf kent.
Ja. Klopt, dat is echt een grote valkuil. Ja. Steeds harder rennen in je.
Ja. Ja, mooi.
Oké. Okay. We waren met het lijstje bezig, hè, met de punten van dingen die je tegenkomt. Ik zal de drie andere nog even kort noemen.
Ja, welke problemen je inderdaad op de AZC
exact, ja. De vijfde die ik heb opgeschreven zijn toch culturele ideeën over ziekte en gezondheid. Hè. Dat ziekte toch wel gezien kan worden, ook als straf bijvoorbeeld. Hè. Dat je soms ook buitengesloten wordt uit de gemeenschap bij bepaalde ziektebeelden. Mensen, dit is ook herkenbaar, denk ik. Mensen komen soms met symptomen waarvan wij denken, ja, maar dat makes no sense. Hè? Dat is eigenlijk heel raar. Dus bijvoorbeeld kou of warmte aan één hele kant van het lijf. Hè? Ja. Of pijn aan de linkerkant. Of de hele linkerkant, inclusief het gezicht en arm en alles, werkt niet goed. Maar dan niet matchend met een neurologisch onderzoek wat erbij past. Of warme voeten of zo in de nacht. Of, nou ja, er zijn tig voorbeelden. En er zijn ook dingen die wij zien als belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld verandering in ontlastingspatroon. Ja, dat zul je niet snel meemaken. Dat zo benoemd wordt. Ja, hè? Van het was eerst anders en het is dat. Dus ja, daar moet je ook rekening mee houden, denk ik. Hè? Dus niet negeren, maar het toch zien als een uiting van dat mensen zich niet goed voelen. Hè? Die gekke klachten dan. Hm. Ja, en nou goed, ga ik door naar de volgende. Gewoontes en gebruiken in bepaalde landen. Dus bijvoorbeeld, wij zijn natuurlijk heel stipt ook, hè, met het innemen van medicatie, het nakomen van afspraken. Mensen kunnen soms ook bijvoorbeeld aan religieuze zaken heel veel waarde hechten, waardoor dat voor gezondheidsafspraken gaat. Ja, daar kan je ook naar vragen. De laatste is toekomst. Die noemde ik net al even. Dat mensen symptomen soms kunnen aanzetten of bagatelliseren. Omdat ze denken dat het een goed of juist een slecht effect heeft op hun behandeling bij de IND.
Ja.
Of omdat ze denken dat ik gegevens doorstuur naar de regering van hun land. Oh, ja. Ja, dus dat zijn wel heftige dingen. Ja,
dit zijn echt al met al ontzettend veel lastige problemen. Die als je het zo vertelt, de situatie meer begrijpelijk maakt of zo. Dat je, oh ja, dit kan ook of dat kan die en die reden hebben. Maar als je er middenin zit, dan is het toch wel heel lastig om met zo'n patiënt tegenover je dan nog de aansluiting te vinden.
Ja, klopt. Ja, dan moet je misschien ook een beetje oefenen. Hè? Dus niet bang zijn voor deze patiënten en probeer er in te gaan een beetje met de tips die ik ook in het artikel geef, denk ik. Hè. Ik snap echt wel dat het ingewikkeld en lastig is. Maar als je met zo'n insteek erin gaat, ja, dat is natuurlijk. Dat helpt niet, hè?
Nee, zeker niet. Nee.
Dus probeer die nieuwsgierigheid vast te houden. Hè. Dus ook als iemand zegt met een gekke klacht komt of een gekke presentatie, dan waar komt dit vandaan? Hè?
Ja.
En is het al eerder zo geweest of wat speelt er? Hè? Of hoe is het. Ja, met de familie is bijvoorbeeld ook zo'n vraag die veel info kan opleveren.
Ja.
Hè, dus psychische dingen kunnen ook meespelen. Het klinkt allemaal een beetje complex en veel nu, maar dat hoeft het niet te zijn, in mijn ervaring.
Nee, en het staat dus ook allemaal weergegeven in het artikel. Dus buiten deze podcast is het misschien goed om het artikel echt op te slaan.
Ja.
En op het moment dat je er tegenaan loopt, die er weer even bij te pakken.
Absoluut. Ja. En er is best wel veel in de literatuur ook. Hè? HMW heeft al eerder artikel gehad, ook bij een instantie als Pharos bijvoorbeeld.
Ja.
Er is best wel wat info te vinden. Dus kijk ook maar naar de referenties bij het artikel.
We kunnen een paar ook in de show notes,
in de
show notes zetten. Ja, ja. Goed. En nou, we hebben het ook al over gehad waarom we dit als Nederlandse dokters lastig vinden. Zijn er al dingen die we gemist hebben?
Nee, veel dingen hoeven ook niet allemaal nu opgelost te worden. Hè. Ik denk dat wij dat hebben natuurlijk ook heel erg. Je kan best zorgen dat je voor nu op de hap bijvoorbeeld, dat je doel is van, joh, is dit iets acuuts waar ik nu iets mee moet? Of is dat niet zo? Als je die vraag al helder krijgt, hè, want er kan een hele dramatische presentatie zijn, waarbij je denkt, oh, U2, ik moet hier van alles mee. En dan ga je zitten en dan kijk je en dan valt het eigenlijk wel mee. En je kan ook altijd even schakelen natuurlijk met de arts van het AZC. Hè. Elke AZC, ook een noodlocatie, heeft een verantwoordelijk huisarts. En die zijn vaak niet fulltime aanwezig, maar die zijn wel beschikbaar en bereikbaar. En je kan natuurlijk ook in je consultverslag daar even een notitie over maken. Dat wordt echt opgepakt. Dat komt gewoon als post binnen bij de huisarts die verantwoordelijk is.
Ja, maar ook goed om te weten.
Ja.
Want je kan ook op de huisartspost kan je het AZC altijd bellen. En dan heeft die huisarts van het AZC toegang tot het dossier van die.
Nou, je hebt niet op elk moment, kun je die huisarts aan de lijn krijgen. Want die heeft dienst gewoon overdag, hè, van 8 tot 5, net als wij. Maar er is wel een soort callcenter met een nummer. Dat zal ik ook nog even zorgen dat het in de show notes terechtkomt misschien. Ja. Waarbij je wel, als je echt denkt, ik had bijvoorbeeld iemand die een epileptische aanval kreeg in de wachtkamer. Waarbij je dan uit een ander AZC, en dan kan je dus dat callcenter bellen. En die hebben toegang tot het dossier ook. Dus je kan wel vrij makkelijk ook aan informatie komen. Als je echt denkt van, ik moet echt even iets meer weten nu.
Ja.
Nou, dus dat is op zich goed geregeld. Hè? Er is één informatiesysteem landelijk wat door alle AZC's wordt gedeeld. Noodlocaties trouwens niet altijd. Daar wordt ook nog wel eens op papier gewerkt. En dat centrale loket, dat heeft toegang tot al die dossiers. Maar een huisarts op één locatie X heeft niet toegang tot locatie Y. Zeg maar. Je moet werken op de locatie om bij die mensen te kunnen die bij jou horen. Zeg maar.
Ja, en nou gaat dit artikel over het buiten de lijntjes kleuren. En je had het over die Somalische vrouw die zich niet aan de Nederlandse protocollen houdt. Hoeveel ruimte heb je eigenlijk officieel om de richtlijn niet helemaal te volgen?
Ja, dat is natuurlijk een vraag waar. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik heb dan in het artikel erbij gepakt de KNMG gedragscode. Het is sowieso leuk om eens door te kijken. Dat zijn 15 kernregels. Voor artsen in Nederland eigenlijk. Hè. Die kun je op de website vinden. En regel 2 zegt dan van, ik lees hem even voor als je het goed vindt.
Mm-hmm.
Als arts draag je bij aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Je behandelt iedereen in gelijke gevallen gelijk en in ongelijke gevallen ongelijk. En je discrimineert dan ook niet. Hè, maar vooral dat in ongelijke gevallen ongelijk, daar zie ik een hoop ruimte. Hè, om toch je afweging te maken van ik wijk hier af. Hè, ik doe het hier anders dan wat ik strikt genomen zou moeten. Omdat het in het belang is van deze patiënt op dit moment.
Ja.
Ja. En ik denk dat je daar gewoon niet te bang voor moet zijn. En het wel even kort, als je echt een grote afwijking maakt, ja, schrijf het gewoon even op. Dat is dan voor het terugrecht belangrijk.
Ja. Ja.
En ook als je kijkt naar het, trouwens, ik kan nog wel iets anders noemen. Het evidence-based medicine, hè, waar wij zo graag volgens werken. En als je daar een artikel over leest, dan kom ik ook op de drie pijlers bij toepassen van evidence-based medicine. Dat is dan 1, de bestaande evidence, oké, dat is al die literatuur. 2, de eigen klinische expertise, dus die mag je ook meenemen. En 3, de wensen en voorkeuren van de patiënt in dienstcontext. Dus ook daar, in het toepassen van die EBM, zie ik weer ruimte.
Ja. Ja. Om die 3 mee te nemen en dan die 3e in dienstcontext. Ja.
Ja. Ja. En de wensen en de voorkeuren van de patiënten, die natuurlijk ook anders kunnen zijn, bij iemand met een andere achtergrond. Ja.
Ja, dus het is misschien voelt het als een stukje lef hebben, maar eigenlijk is het meer een soort creatieve geneeskunde. Wat is nou goed voor deze patiënt op dit moment?
Ja, eigenlijk is dit de personalized medicine, hè?
Ja,
waar we het allemaal over hebben. Ja.
Ja, ik ben er enorm van gecharmeerd, maar ik ben dan ook troparts geweest. Ja. Dus ja, dat is ook.
Ja, dus je hebt dit ook gedaan. Ja.
Je bent daar, je hebt een voorsprong als je juist creatief bent.
Ja. Exact.
En in Nederland voelt het alsof je met iets verkeerds bezig bent. Alsof je eigenlijk fout je vak uitoefent.
Ja, klopt. Dat is zo. En dat vind ik ook bijvoorbeeld op een AZC. Ik probeer zoveel mogelijk op te lossen op het AZC wat ik daar kan doen. Want alles wat je in het ziekenhuis doet is ingewikkeld complex vaak. Hè? Mensen komen niet op tijd, kunnen het niet vinden. De medisch specialist moet een tolk regelen, vindt het ook lastig, ingewikkeld. En dan denk ik, ja, je doet het net als in de tropengeneeskunde, denk ik, wat je zelf kan doen, doe je zelf.
Ja.
En dan ga je misschien soms ook wel wat verder in dan wat je in de normale praktijk zou doen.
Ja. Ja, maar inderdaad, wat je in het begin ook al zei, op dag 1 deed het ook niet zo. Dus dan moet je ervaring in krijgen. Net als met chirurgie moet je ook wat ervaring in krijgen. Dus stel dat je op een huisartspost zit en je krijgt zo'n casus. Misschien is het wel de moeite om eens rond te vragen van, nou, wie heeft hier wel ervaring mee? En kan ik even sparren met een collega die er op dat moment is?
Absoluut.
Ja. Ja. En schroom dan ook niet dat je dat stukje gewoon niet zo goed kent.
Ja, of het gewoon eens even nabespreken met zo'n huisarts in jouw woonplaats die verantwoordelijk is voor het AZC.
Ja.
En niet elke huisarts zoekt evenveel contact in met zijn collega's. Maar daar zit veel expertise en kennis ook bij die groep.
Ja. Ja, en we hebben het nu dus veel over het AZC, omdat jij daar gewerkt hebt. Maar dit komen we echt heel vaak tegen. Er zijn echt genoeg patiënten in de praktijk waar ik werk die zich niet aan de protocollen houden. En dan werkt het dus niet om die alleen maar in het protocol te gaan slingeren.
Klopt.
Maar met hun ook aan te sluiten. Dus deze adviezen die je geeft, die zijn ook gewoon heel goed voor voor elke praktijk.
Ja, ben ik met je eens. Ja. Kan ik niet anders zeggen. Nee. Ja.
Nou, als we het toch over die aanbeveling voor de praktijk hebben. Daar heb je ook een lijstje van gemaakt in het artikel. Wat zou jij de huisarts adviseren?
Ja, ik heb een lijstje gemaakt. Dat was best nog even gedoe om dat samen te stellen. Ik heb 7 aanbevelingen, maar ik zal er wat snel doorheen gaan, want een aantal dingen hebben we ook al wel besproken, denk ik. Hè. Dus op 1, hè, met stipt op 1, staat die oprechte nieuwsgierigheid. Hè. Ik schrijf, oprechte nieuwsgierigheid werkt vrijwel altijd. Ja, dus stel vragen over ideeën rondom gezondheid, ziekte, achtergrond, vroeger werk, familie. En zet dan een tolk in als het nodig is, hè. Daar hebben we het ook al over gehad. Mijn tweede tip is dat je bewust moet zijn van je eigen culturele context en het effect daarvan. Hè? Dus dan kom ik even terug op ons model waar volgens wij werken. Hè? Met je anamnese, lichamelijk onderzoek, alles efficiënt en snel uitvragen. Dus wees je daar bewust van. Hè? En ook hier op dit vlak zijn ook mooie artikelen te vinden, hè? Over cultuursensitief werken. Er zijn ook allerlei voorbeelden te vinden, onder andere bij Faros, maar ook wel in andere artikelen over hoe je dat dan doet. Hè? En hoe je dan zo'n cultuursensitief gesprek bijvoorbeeld doet. Hè? Dat moet je dan doen als je wat meer tijd hebt, uiteraard.
Ja, en daar heeft Mustafa Boulud ook een mooi boek over geschreven met Wilt u weten wat u heeft? En hij heeft het dan ook over, we hebben een oordeel soort van over de levensvisie van de ander. Maar eerst eens kijken naar de levensvisie van jezelf. Want
exact.
Dat is iets wat voor jou normaal is, maar voor de ander is dat een ander soort levensvisie. Dus dan kan je het meer ten overstaan van elkaar zien, die levensvisies. Ja.
Ja.
Ja. Dat je zelf misschien een wat meer directe dokter bent, vergeleken met de indirecte manier van spreken van de patiënt.
Ja. Absoluut. Ja. Ja, dus die bewustheid, daar begint het mee, de bewustzijn.
Bewustzijn. Ja.
Oké, dan mijn derde advies is toon interesse in wat er eerder elders is gedaan. Hè? Medisch onderzoek, dat deed ik in het begin ook niet. Want ik dacht van, ja weet je, dan komt er zo'n een blaadje wat ik niet kan lezen met Arabische woorden en zo. Maar daar ben ik mee gestopt. Ik laat het mensen gewoon ophalen. Ik zeg, neem het mee volgende keer of haal het nu op en laat maar zien. Vaak kun je er dus wel van alles uithalen. Ja. Want je herkent wel woorden of je herkent medicatie of er zit een Engelse samenvatting in. Of je ziet labwaarden die je eigenlijk vrij makkelijk toch wel kan lezen in het Spaans. Ik noem maar wat, dus je onderschat dat niet. En dat is, ik zou dat altijd doen, gewoon bekijken. Ja. Radiologiebeelden gewoon even bekijken als die er zijn. Ook al is het alleen maar omdat die patiënt zich serieus genomen voelt.
Ja.
Mijn vierde tip is laagdrempelig en goed lichamelijk onderzoek doen. Dat moet je gewoon niet overslaan. Want dat geeft ook veel informatie en meet altijd de bloeddruk. Dat wordt in heel veel landen toch gezien als iets wat heel belangrijk is, hè, die bloeddruk. Je kunt het proberen uit te leggen. Dat deed ik in het begin ook wel eens. Of dan zei ik, dat is niet zinvol nu. Maar goed, ik doe het gewoon. En terwijl ik bezig ben, praat ik. En zeg ik wat ik doe. En dan zeg ik, de bloeddruk is prachtig. Het is zoveel. Het hart klopt heel sterk en goed en regelmatig. Ik hoor goede geluiden over de longen. En geen bijgeluiden. Benoem dat en doe dat gewoon. En dat geeft je informatie. En dat is ook voor de patiënt gewoon heel prettig. Dan kom ik op je heldere uitleg geven, zo nodig met plaatjes. Hè. Dus je kan natuurlijk alles zo googelen, online vinden, even een gewricht laten zien. Even een bijvoorbeeld bekkenbodemproblematiek is iets wat je heel veel ziet in de AZC. Hè, wat ook te maken heeft natuurlijk met misbruiksituaties vaak. Mensen hebben geen idee hoe dat eruit ziet. Dus een paar plaatjes of een model en het wordt zoveel helderder.
Ja.
Ook hier is veel materiaal online beschikbaar. Bijvoorbeeld via de website Begrijp je lichaam. Er staan mooie, eenvoudige dingen op. Ook om ziektes uit te leggen. Suikerziekte bijvoorbeeld. Dan kom ik bij mijn volgende tip. Dat is dat het, als je tijd hebt, toch handig is om even uit te leggen de rol van de huisarts, onze opleiding en manier van werken. Dus ik zeg het gewoon wel eens letterlijk van, veel landen hebben die functie ook niet van de huisarts. Hè? Ik ben ook 10 jaar naar school geweest. Hè? 10 jaar heb ik geleerd. En wij zien eigenlijk heel veel. We zien ook kinderen, we doen ook gynaecologie. Wat ook in veel landen natuurlijk niet bij de huisartsgeneeskunde hoort. En we werken zus en zo in Nederland. Hè? Iedereen gaat eerst naar de huisarts. Niet alleen jij, maar ook de Nederlandse buurman. Ja, dat kost ook een paar zinnen en dat geeft ook veel helderheid. Als laatste heb ik dat het vaak goed is om even expliciet je onafhankelijkheid en je beroepsgeheim te benoemen.
Oh ja.
Dat is ook echt niet vanzelfsprekend in veel landen. Je kan echt zeggen van als iets van deze informatie de kamer uitgaat, dan krijg ik daar straf voor. Hè? En dan mag ik misschien niet meer dokter zijn. En die dingen kun je best benoemen.
Ja, geef vertrouwen.
Als je dat voelt, dat speelt, dan gewoon expliciet benoemen.
Ja.
Ja. Dat waren ze, de aanbevelingen.
Hey, en hoe ga jij om met placebo's? Ik merkte dat in het buitenland heel veel meer medicijnen worden gegeven, waarbij grotendeels vitamine B, bij wijze van spreken. Mensen willen met iets naar buiten.
Klopt.
Hoe ben jij dat dan ook gaan doen? Of leg je dat ook uit?
Ja, dat is ook grappig, hè? Ik ben... Ik denk 8 jaar geleden begonnen, neem het langer geleden al, in Frankrijk begonnen. Daar speelt dit natuurlijk ook heel erg.
Ja.
En ook in de AZC-populatie trouwens hoor. Ik ben daar een jaar lang, heb ik dat niet gedaan. En toen later dacht ik van, ik moet hiermee ophouden, want ze staan de volgende dag bij mijn collega op de stoep.
Om het wel
om
te krijgen.
Om alsnog die medicatie te krijgen. En het is niet zozeer dat per se die medicatie moet komen, maar het is het gevoel van dat er voor je gezorgd wordt, zit erachter vaak. Dat je ziekte serieus wordt genomen, dat je ziek bent en dat er wat aan gedaan wordt. Dat is eigenlijk wat erachter zit vaak. En ik geef dus vaak gewoon wat. Hè. En in Nederland schrijf ik dan natuurlijk geen recept voor paracetamol, wat je bijvoorbeeld in een land als Frankrijk wel doet. Maar ik schrijf het dan gewoon op een papiertje. Ik heb gewoon een papiertje van het AZC en dan schrijf ik dingen op. En ik heb een lijstje met dingen die onschuldig zijn en die je gewoon kan geven. En die zet ik gewoon in. Dus ja, hier kun je over discussiëren natuurlijk of het wel of niet correct is om te doen. Maar ik doe het zo en, ja. Het werkt.
Ja dit is wel typisch buiten de lijntjes. Ja,
ja, het is wel heel erg buiten de lijntjes voor ons begrip. Hè? Ja.
Voor ons begrip wel, maar we moeten ons realiseren dat naar mijn ervaring gingen ze altijd weg met een pil.
Ja.
Altijd met iets weg.
Is in het buitenland zo, ja.
In Nederland wil niemand een pil hebben als het niet nodig is. Maar dus het voelt als onaf, denk ik, voor een patiënt om af te wachten.
Klopt.
Met oefeningen.
Ja.
En thuisarts.
Ja, en er zijn best wel dingen wat je kan geven. Hè. Geef je een tube cetomacrogol om de spieren te masseren, weet je wel. Of van paracetamol of iets. Je kan het uitleggen en hoeft er niet zo. Je kan het inzetten in mijn optiek.
En heb jij nog meer op dat lijstje staan?
In mijn Franse lijst staat een enorme lijst. Dat is een lijst van twee kantjes met allerhande neussprays en keelsprays en strepsels en weet ik veel wat.
Ja.
En die dingen heb je in Nederland ook, maar dat is ga je verkopen. Hè?
Ja.
Dus ga een keer naar de drogist of de apotheek, kijk maar eens rond.
Ja.
Je kan zo'n lijstje maken.
Ja, een stukje bijscholing daar.
Yes, ja. Ja, dat is wel grappig.
Ja, nou nu, we hebben de problemen die je op het AZC tegenkwam, hebben we helder. We begrijpen waarom we als Nederlandse dokters dit lastig vinden. Kan jij nog een paar dingen opnoemen die je binnen het AZC tegen bent gekomen om een beetje jouw vak en deze manier van geneeskunde te illustreren?
Ja, dat kan ik zeker. Ik heb wel een aantal voorbeelden. Ik moet even terugdenken aan een puber. Het Afrikaanse land, die kreeg vlekken op zijn borst en op zijn rug. En die kwam bij mij en ik zag eigenlijk al vrij snel psoriasis versicolor. Dus ik gaf hem een micronazolcreme, uitleg erbij, et cetera. Nou, die jongen bleef maar terugkomen. Die vlekken bleven ook maar. Ook naar de wachttijd die we daarvoor hebben. En op een gegeven moment wilde hij dat ook helemaal niet meer gebruiken. En ik kreeg mijn vinger er niet achter wat het nou was. Tot ik dus op een gegeven moment met hem ben gaan zitten en gezegd heb, dus die tijd heb genomen voor die nieuwsgierigheid waar we het over hadden. En toen kwam naar boven dat hij dus een pot Nivea crème had gekregen van een van de vrijwilligers die werkte bij de sportactiviteiten op zijn locatie. En dat hij sinds toen hij dat had gebruikt, toen kreeg hij die vlekken. Dus hij dacht dat die crèmes die hij van ons kreeg, dat die ervoor zouden zorgen dat hij langzaamaan wit zou worden.
Oh ja.
En dat is natuurlijk een nachtmerrie.
Ja.
Langzaam wit worden. Dus nou, mijn mond viel open echt toen ik dit. Dit bedenk je niet zelf.
Dit bedenk je niet. Nee, en dan zie je maar nieuwsgierigheid brengt je dan echt verder.
Ja, nieuwsgierigheid brengt je dan verder in zo'n casus. Maar ook zorgt ook voor, indirect voor werkplezier. Hè? Dat je toch, het maakt je dag gewoon boeiend.
Ja.
En leuk. En dat helpt mij in ieder geval wel.
Ja, daar zeg je iets heel belangrijks. Hè? Want je kan dus inderdaad in de ergernis blijven hangen. Dat merk ik soms ook wel eens bij collega's die omdat ze het niet begrijpen, omdat ze het niet vatten. Ze werken hard, proberen de patiënt binnen de kaders goed te helpen, maar het lukt niet. Dus het levert ergernis op. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed voor werkplezier. Maar als je dan richting nieuwsgierigheid gaat, dan levert dat zoveel meer op.
Ja, klopt. En de reflex is inderdaad om gewoon harder te gaan rennen. Hè?
Ja.
Harder in de tredmolen te gaan rennen. En daar wordt natuurlijk niemand blij van. Dan moet ik ook wel bij zeggen dat ik ik probeer wel echt. Ik kijk wel uit echt voor die balans. Ik wil wel echt balans hebben in mijn werkplezier ook. Dus ga ik daar overheen, dan wordt die natuurlijke nieuwsgierigheid voor mij ook een stuk minder.
Ja.
Dus ja.
Ja, die balans die ligt bij iedereen weer anders.
Ja, klopt. Is ook zo.
Let op jezelf. Ja.
Ja.
Had je nog meer casuïstiek?
Ja, wat ook nog wel leuk is om te vertellen, is een jonge man. Ja, die kwam steeds met weinig energie en zwakte. Hij kwam niet vooruit en het lukte niet goed om lang te wandelen. En ik had hem nagekeken, was er verder eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar ik wilde toch dat hij bloed ging prikken. En ik dacht toch aan een anemie of misschien een andere oorzaak. En ging gewoon maar niet naar het lab. Elke keer was er weer een excuus of hij was het vergeten of kon het lab niet vinden. En dat ging maar door. En ook hem heb ik op een gegeven moment gezegd van, joh, nu, wat is er nou aan de hand? Nou, toen kwam dus naar boven dat hij niet wilde bloed prikken. Omdat hij dacht dat het bloed zou worden afgenomen en dat het dan ten koste ging van het bloed in zijn lijf, waardoor hij nog moeier zou worden.
Ja.
Nou, toen heb ik natuurlijk een spuit gepakt en hem even laten zien wat er daadwerkelijk aan bloed uitging en hoeveel liter bloed je in je lijf hebt. Nou, toen lukt het.
Ja,
is ook zoiets wat je niet bedenkt als Nederlander.
Hè? Nee, neem dan de tijd.
Ja, neem dan de tijd. Nog één, dat schiet me trouwens wel iets anders te binnen, want ik heb het nu heel veel over, mensen toch met beperkte gezondheidskennis gehad, hè. Je hebt ook echt mensen die hoog opgeleid zijn en die heel veel kennis wel hebben. Hè, en ook veel ervaring met medische systemen. Ik had bijvoorbeeld een vrouw uit het Midden-Oosten met een, ja, in onze ogen, onschuldige ovariumkiste. Die was al een aantal keer gecontroleerd, had zij ook documentatie van bij zich. Steeds dezelfde, klein formaat, geen abnormale kenmerken in die kiste, onschuldige kiste. Nou, die was niet te hanteren bij mij, omdat zij gewoon dus door wilde gaan met die 3 maandelijkse echo's, continu. En ze kreeg ook medicatie, hormonen daarvoor. Mm. En die moest herhaald worden. En die werd furieus boos. En ook dat kwam eigenlijk pas goed op tafel als je als je dus doorvraagt over wat er in het eigen land mee is gedaan en wat er haar daarover verteld is. Hè, en dan blijkt dat daar een hoop ongerustheid achter zit. Daar heb ik een oplossing voor verzonnen met toch een paar keer die 3 maandelijkse echo te doen. Ook buiten onze kanus. Mm. En haar mee te laten kijken en dat zo op die manier gewoon af te bouwen. Dus ja.
Ja, dat is dat meeveren.
Dat is meeveren.
Ja, en ook een beetje het vertragen dat je, dat komt wel, dat je dat niet meteen op je strepen staan, maar even het proces een beetje vervolgen.
Ja, soms herhaal ik ook wel eens wat medicatie die mensen al heel lang hebben, waarvan je denkt van, is dat nou nodig? Hè? Moet dat allemaal in de komende 2 weken eraf? Klopt. Of heb je daar wat meer tijd voor?
Ja.
Hè, en voorkom je daarmee? En dan kun je denken, is dat dan kosteneffectief? Maar ja, weet je, deze dame met die echo's, die loopt op een gegeven moment gewoon naar de eerste hulp toe. Die krijgt daar een compleet onderzoek. En dan denk ik, als je dat op een andere manier voorkomt, zijn we wel kosteneffectief.
Ja, klopt. Ja. En wat is je doel dan met die patiënt? Dat is toch ook het contact houden dat zij jou gaat vertrouwen in jouw oordeel. Ja, en soms duurt dat wat langer. Ja.
Ja, dan kom je tot wederzijds begrip en vertrouwen. En dan wordt die compliantie ook beter, denk ik.
Ja, zeker. Ja, ja, nou, Annette, zo zijn we dus aan het einde gekomen van deze podcast. Heb jij nog zaken die je tot slot aan de huisarts zou willen meegeven?
Ja, nieuwsgierig zijn. Gewoon nieuwsgierig zijn. Ook als iets je irriteert of als je bij jezelf voelt opkomen van, wat moet ik hiermee? En aansluiten en meeveren. Als je deze dingen overhoudt uit het artikel en de podcast, dan denk ik dat je er al wat mee kan.
Ja. Ja. Ja, nou en ja, ik zou de luisteraar ook willen zeggen, geniet daarvan. Dat is, ik vind het hele mooie, interessante geneeskunde. Maar dat moet je een beetje, moet je ook zo gaan ervaren.
Ja, je moet het zo zien. Ben ik helemaal met je eens, vind ik ook. Heel boeiend.
Nou, Annette, ontzettend veel dank.
Graag
voor
gedaan.
Jouw uitleg. En ik hoop dat de luisteraar hier wat mee kan op het moment dat hij hier tegenaan loopt. Of dat hij dit in zijn spreekuur tegenkomt. Het volgende podcast die gaat over iets totaal anders. Juvolie door Maarten Timmers. Nou, dat is een interview met Marco Krukrink. Beste luisteraars, dan tot de volgende podcast. Annette, bedankt.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!